Alleen ABN AMRO heeft al 20 jaar een probleem om de kosten terug te brengen. En ze slagen er gewoon niet in. En ik denk dat een groot probleem ook gewoon is dat ja, misschien niet alleen de kosten te hoog zijn, maar misschien dat de bank gewoon te klein is.
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Goedemorgen Mark. Hartelijk welkom bij het vierde podcast van het jaar, puur en persoonlijk van Ambassador Vermogensbeheer. Een markt waar op dit moment een hoop gebeurt, zeer volatiel en waar heel veel categorieën op dit moment onder druk staan, zowel obligatiemarkt, aandelenmarkt, cryptomarkt. Dus wat dat betreft genoeg te bespreken. Aantal onderwerpen, onder andere recessiegevaar. Goldman Sachs geeft al aan van zolang er verkrapping plaatsvindt, hoef je niet te veel te verwachten van de markt. Ander onderwerp uiteraard de kwartaalcijfers. We staan heel even kort stil bij de cryptomarkt, want ECB ziet daar toch wel de nodige gevaren. Een soort systeemrisico. En we sluiten af met een tip voor de luisteraar. Als valuepartij varen we er op dit moment goed doorheen. Daar zijn we erg content over. Onze valueportefeuille offensief zeg maar rond de plus 2 voor het jaar. Zelfs neutraal, waar toch ook al een behoorlijke obligatiecomponent in zit. Met een heel klein minnetje voor het jaar. Dus als je ziet ook het geweld op de obligatiemarkt. Ja, vinden we dat ook op dit moment een prima prestatie. Tenminste, wij vinden dat een prima prestatie. Dividendmandaat, dat zijn onze thema's. Doet het goed op dit moment plus 3. Daar hebben we op dit moment gewoon ook het voordeel van onder andere oliewaarden, maar ook farmaceuten, ook telecom, verzekeraars die gewoon op dit moment de wind in de zeilen hebben en goed blijven liggen en een keurig dividend uitkeren. Een ander thema waar we in portefeuille hebben, of tenminste het themamandaat, is het vastgoed. Nou, dat heeft het zwaarder, staat rond de min 13 voor het jaar. Oplopende rentes zijn daar onder andere debet aan, dat deze sector het zwaar heeft en een aantal specifieke gevallen die gewoon hard onderuit zijn gegaan. Mark, hoe zie jij op dit moment de beurzen en alle volatiliteit die wij zien? Verwacht je zelf ook een recessie?
Wat je op dit moment ziet is dat een aantal ontwikkelingen zijn die een flinke impact hebben op de economische ontwikkelingen. Met name natuurlijk de hoge inflatie. De inflatie is op dit moment op het hoogste niveau in 40 jaar tijd. En je ziet op dit moment die inflatiedruk eigenlijk niet afnemen. Je ziet hem eigenlijk zelfs nog toenemen. Het heeft onder andere ook natuurlijk te maken met dat hele ruime monetaire beleid van centrale banken. Maar met name ook met de logistieke verstoringen. Dat wordt voor een deel ook veroorzaakt door de lockdown die in China gaande is. Ja, de verwachting is dat de komende maanden gewoon nog zal voortzetten, omdat voor Xi Jinping, de Chinese leider, het van belang is om zijn volgende termijn veilig te stellen. En die verkiezing is pas in het derde kwartaal van het jaar. We zien verder ook natuurlijk de oorlog in Oekraïne een behoorlijke impact hebben op de grondstoffenmarkt, hè, met name ook op energieprijzen. Ja, die zie je voorlopig ook niet afkomen. Dus eigenlijk de ontwikkelingen die we de laatste maanden zien, ik verwacht dat zich ook verder zal doorzetten en dat ook een behoorlijke druk zal hebben op de economische groei. Of dat uiteindelijk ook zal zich vertalen in een recessie is natuurlijk ook lastig aan te geven.
Zou dat een reden kunnen zijn dat centrale banken de verkrapping die is aangegeven, de ECB moet nog beginnen, de Fed heeft vorige maand 0,5% verhoogd. Nou, die zijn van plan om in ieder geval het komend jaar richting 2,5% door te gaan, om te verhogen. Dat er eventueel misschien een vertraging zou optreden?
Ik denk het voorlopig niet. Ik denk, in Europa moeten we nog beginnen. Staan we op min 0,5% staat de rente bij een inflatie van 7-8%. In het Verenigd Koninkrijk ga je al zelf richting de 10% inflatie. Daar hebben ze ook de rente ook al een paar keer verhoogd. In de Verenigde Staten zijn ze ook begonnen. Maar uiteindelijk bij rentes bij inflatieniveaus zoals we die nu zien, ja, de rente gewoon veel en veel te laag. Dus ik denk ook dat centrale banken voorlopig niet gaan inhouden. Dus wat dat betreft ook moeten we gewoon rekening mee houden dat dit jaar centrale banken gewoon echt die rentestappen zullen maken, waar de markt op dit moment ook wel rekening mee houdt.
Ja, precies. En je merkt ook trouwens dat bepaalde sectoren daar veel meer last van hebben. Je ziet nu ook de Nasdaq staat -27% voor het jaar. Wij krijgen best wel vaak de vraag van, wordt het niet tijd om daarnaar te kijken? Nou, volgens mij zijn de waarderingen nog steeds aan de forse kant.
Dat klopt. De waarderingen van die technologiebedrijven zijn nog steeds vrij fors. En wat je daarbij ook nog in het oog moet houden, is dat je ook hoort dat diverse van die techbedrijven, dat de vooruitzichten die ze hebben weergegeven, dat die ook verlaagd zijn. Of in ieder geval minder rooskleurig zijn dan waar de markt aanvankelijk rekening mee heeft gehouden. Dus dan krijg je natuurlijk van twee kanten een tik. Hè. Aan de ene kant dat de waarderingen te hoog zijn en dat ook nog eens gerekend gaat moeten worden met een lagere winstniveau. Dus wat dat betreft, de waarderingen waren heel excessief, maar er is nog geen reden voor ons als value-beleggers om daar nu naar te gaan kijken.
Oké, dus voorlopig rustig aan. Heb je een beetje 2000 gevoel, 2001 gevoel, dus de internetbubbel? Heeft dat kenmerken wat we nu zien?
In zekere zin wel, alleen ja, in 2000 had je toch wel een heel andere situatie dat die waarderingen SEC gewoon veel te ver waren doorgelopen. Had je natuurlijk niet zozeer dat inflatieprobleem zoals het nu hebt, waren ook de renteniveaus van een heel ander niveau. Ik denk dat we nu toch veel meer, het is altijd gevaarlijk om een parallel te trekken met het verleden, maar ik denk toch veel meer dat je nu als je naar het verleden een vergelijking wil maken, toch in eerste instantie zou moeten kijken naar de jaren 70. Toen had je ook een situatie van een relatief lage rente, lage inflatie. En dan had je begin jaren 70 ook natuurlijk die energieschok. Begin jaren 70, doordat de OPEC toen de prijzen verhoogd. En nu heb je in zekere zin een schok op het gebied van de gasprijzen. Die min of meer vergelijkbaar is met toen. En zie je ook een heel snelle draai van relatief lage inflatie naar hoge inflatie.
Okay. Dan zag ik ook waarschuwende woorden in de krant van Christine Lagarde, de president van de ECB, dat er toch wel een systeemrisico op de loer ligt met de cryptomarkt. Hoe zie jij dat?
Ik denk niet dat de cryptomarkt nu gelijk een systeemrisico inhoudt, maar het is natuurlijk wel zo, er was vanmorgen op de radio nog aardig, dat 10% van de investeerders in Europa die zitten in crypto's nu. Nou ja, investeren in crypto's, het is meer speculeren. Ja, maar goed, in Nederland is zelf 14% boven gemiddeld. Dus ja, als dat een flinke neerwaartse impact heeft op de waarde van de portefeuilles, kun je dus hebben dat er geld uit de andere beleggingscategorieën worden getrokken om de verliezen uit de cryptomarkt op te vangen. Dus krijg je margin calls, dan kan dat een effect hebben op de waarde van aandelen en obligaties die in portefeuille zitten. Dus op die manier zou het kunnen overslaan op de effectenmarkt. Maar ik denk eigenlijk dat de cryptomarkt op dit moment, het is wel,
er zijn maar heel veel crypto. Je ziet geen problemen bij banken. Ja, zoals de omvang schijnt nog steeds een beetje de omvang uit 2008 te zijn van de rommelhypotheken. Ondanks dat er nu al de helft tot twee derde van die koersen af is, heeft het nog steeds een behoorlijke omvang in de totale economie. Maar jij ziet daar voor de rest geen.
Volgens mij zit het niet heel erg diep bij de hele grote investeerders. En wat dat betreft denk ik dat de impact uiteindelijk wel mee zal vallen. Ik zie op dit moment gewoon voor de markt veel meer risico's in de zin van dat de waarderingen nog steeds vrij fors zijn. En dat met name de hogere rentes, het afbouwen van het hele ruim monetaire beleid door de centrale banken. En ook het oplopen van risicopremies. Ik denk dat dat meer effect heeft op met name de obligatiemarkten. Ja.
Nou, het is in ieder geval wat we het echt terugzien. Het is weer back to normal. Hè? Gewoon het casino royal gehalte van de laatste jaren met veel te veel monetaire verruiming. Daar lijkt nu eindelijk een einde aan te komen. En dat is misschien ook maar heel goed ook. Weer een beetje het gezonde verstand terug laten komen in de markt. En dat de excessen eruit gedrukt worden. De afgelopen maand hebben we best wel wat kwartaalcijfers voorbij zien komen. En wat mij opviel is als het een beetje teleurstellend is of ligt onder de consensus, dat je keihard wordt afgestraft. Dan zag ik ook onder andere, even inzoomend op ABN AMRO, dat ook verloor ongeveer 12-13% op één dag.
Ja, dat klopt. Nou ja, inderdaad, wat je op dit moment ziet, eigenlijk bij ons ook in portefeuille is dat over het algemeen de kwartaalcijfers eigenlijk best wel goed waren. Maar ja, goed, als er qua outlook iets tegenvalt of als de markt gewoon rekening had gehouden met inkoop van eigen aandelen of een hoger dividend of wat dan ook, ja, dan zie je dus gewoon dat de markt daar vrij fors op reageert. ABN AMRO kwam vorige week met kwartaalcijfers, die waren op zichzelf nog niet eens zo slecht, maar wat gewoon tegenvalt is de onderliggende ontwikkeling en dat met name dat de kosten gewoon verder toenemen. Dat wordt voor een groot gedeelte ook gedragen door de kosten van toezicht die steeds verder oplopen.
Trouwens, want er komt toch wel steeds meer druk ook op de toezichthouder tenminste, om kritiek van het is gewoon buitensporig wat er nu gebeurt en die hele poortwachtersfunctie is door een Nederlandse bank bij de banken neergelegd. Alleen, als je nu kijkt wat de kostenratio's zijn bij banken en wat de impact is op de winst van de afgelopen jaren, is gigantisch. Slaat het niet zijn doel voorbij?
Dat denk ik wel. Alleen, ja goed, je kunt natuurlijk gewoon moeilijk het systeem veranderen. Kritiek ook op de centrale bank of op de toezichthouder is dat de banken die moeten die poortwachtersfunctie doen. Als ze er ook wat mee doen, dan wordt er vervolgens eigenlijk door de toezichthouder weinig gedaan met wat er uit hun bevindingen komt. Dus wat dat betreft is het allemaal wel een beetje krom. Maar goed, het speelt gewoon voor de hele financiële sector ook zeer zwaar bij een partij als ABN AMRO. Die lijken toch heel veel moeite te hebben om hun kosten onder controle te brengen. Ze hebben ook zelf een heel uitgesproken doelstelling om in 2024 de kosten naar 4,7 miljard euro per jaar te brengen. Ja, ze zitten daar nu nog ruim een half miljard euro boven. Als je dat per aandeel bekijkt, dat zou daar een winst te behalen zijn van een halve euro per aandeel. Okay. Ze mikken dit jaar op een winst per aandeel van ongeveer 1,10, 1,15 euro per aandeel. Dus daar zit natuurlijk wel wat, dat is een behoorlijke winst te behalen.
Ja, precies.
Alleen ABN AMRO heeft al 20 jaar een probleem om de kosten terug te brengen. En ze slagen er gewoon niet in. En ik denk dat een groot probleem ook gewoon is dat misschien niet alleen de kosten te hoog zijn, maar misschien dat de bank gewoon te klein is. Oftewel, ze moeten of te gaan groeien of ze moeten bij een andere partij ingeschoven worden. En wat gewoon ook heel teleurstellend is, ze hebben een kernkapitaal van ongeveer 16%. Ze hebben een doelstelling om dat tenminste boven 13% te houden. De eigen doelstelling van eigenlijk van alles is overgecapitaliseerd boven de 15%. Dus feitelijk zou ik dan nog 1 procentpunt kunnen teruggeven aan aandeelhouders.
En waar praat je dan over?
Ja, daar praat je dan nog over ongeveer 1,2 miljard euro. Dus zeg maar, dan kun je nog 1,20 euro per aandeel teruggeven. Maar daarbij nog steeds heel fors gecapitaliseerd. En ze doen het niet. Ze zijn uiterst prudent.
Spelen er andere dingen op de achtergrond? Dus als grote aandeelhouder, de overheid, ook eigenlijk het heel sumier inkoop eigen aandelenprogramma. De vorige keer, nu niet uitgebreid of verlengd. Nee, dus dat is ook teleurstellend?
Nou, dat is natuurlijk teleurstellend. Ze hebben natuurlijk wel, ze geven als reden aan dat onzekere marktomstandigheden. Maar ja, dat geldt voor veel banken. En ING heeft een lagere kernkapitaalratio's. Ze hebben meer blootstelling aan Rusland en Oekraïne. En ze gaan wel door met inkoop van eigen aandelen. Het is wel zo dat ze bij ABN AMRO, dat heb je de laatste keer bij de toelichting op de kwartaalcijfers, is daar niks over gezegd. En ook in de conference call niet. Ze hebben een tijdje geleden de zakenbank Goldman Sachs opdracht gegeven om te kijken naar kansen in de markt. En dat dan met name op het gebied van vermogensbeheer. En daar hoor je verder niks van. Dus wellicht dat ABN AMRO ook wat munitie achter de hand wil houden voor een kleinere overname. Dus misschien dat er vanuit die hoek nog wat zou kunnen spelen. Okay. Maar al met al natuurlijk wel wat.
Maar het is op dit moment gewoon puur, als je kijkt cashflowmatig, kijken naar de boekwaarde, kijken naar dividendrendement. En ook met de vooruitzichten oplopende rentes, wat nu nog niet echt doorwerkt in de resultaten. Gewoon rustig vasthouden. We gaan even naar de cijfers van Bayer. Bayer, een positie die we ook al een tijdje in de portefeuille hebben. Wat dit jaar trouwens keurig presteert. Een koers die is opgelopen van rond de 50 richting 62, 63. Is ook al ex-dividend gegaan. Een goede 5%. Dus eigenlijk op dit moment een positieve positie. Alleen hier blijft toch ook wel een rechtszaak een rol spelen. Wat is het laatste nieuws bij Bayer?
Nou ja, kijk, de eerste kwartaalcijfers waren gewoon echt heel erg goed. En dat werd met name gedreven door de resultaten bij gewasbeschermingsmiddelen. Ik heb het niet zo gek gegeven. De ontwikkelingen die daar zijn, met name de hogere prijzen voor agrarische grondstoffen. En dat werkt ook positief door bij Bayer. Nou ja, Bayer was een beetje teleurstellend dat ze op basis van die hele goede kwartaalcijfers eigenlijk niet de outlook voor het hele jaar hebben bijgesteld. Maar goed, voor de rest operationeel draait het goed. Wat bij Bayer natuurlijk speelt, dat is die rechtszaak tegen Monsanto. Het feit dat glyfosaat kankerverwekkend zou zijn. Dat ligt nu bij het Hoge Rechtshof. Het Hoge Rechtshof heeft eindelijk aan het ministerie van Justitie gevraagd om een opinie. En die hebben eigenlijk aangegeven van, nou ja, dat het Hoge Rechtshof deze zaak niet in behandeling zou moeten nemen. En dat is natuurlijk dat werd door de markt slecht opgepakt. Hoewel daarna, een dag later, de koers dip weer min of meer grotendeels werd ingelopen.
Ja,
ik heb eigenlijk nog steeds wel goede hoop dat het Hoge Rechtshof hier met een frisse blik eens naar gaat kijken. Want als je naar de onderliggende zaken kijkt, moet je nog steeds concluderen dat er misschien wel door lagere rechtbanken, hè, vooral juryrechtspraak, de eisen steeds in het gelijk zijn gesteld. Maar dat er op basis van wetenschappelijke bevindingen nog steeds maar flinterdun bewijs, of ja, eigenlijk geen bewijs is voor de stelling dat glyfosaat kankerverwekkend zou zijn. Okay. Dus ik hoop eigenlijk nog voor de zomer dat Hoge Rechtshof met een uitspraak zal komen.
Oké. Nou, het zou wat dat betreft, al is er maar een uitspraak, want er staat ook heel veel geld gereserveerd voor deze rechtszaak. Ja. Maar duidelijkheid zou wat dat betreft alleen al heel goed zijn voor het aandeel Bayer. Ontex, kleinere positie binnen de value portefeuille. Ja, wat dat betreft gewoon een naam in de portefeuille, herstructureringsverhaal, heeft erg last van de grondstofkosten die oplopen. Maar er spelen ook wel wat overnameperikelen rond dit aandeel. Hoe zie jij Ontex op dit moment, de vooruitzichten, en zie jij die mogelijkheden voor een eventuele overname?
Nou ja, we hebben in de portefeuille eigenlijk weinig bedrijven die last hebben van de hogere grondstofprijzen. En als ze die al hebben, kunnen de meeste bedrijven die goed doorrekenen. Zo'n uitzondering hierop is Ontex. Die hebben daar echt heel veel last van, die hogere inputprijzen, hè, met name van pulp. Maar goed, het probleem bij Ontex is hoge schuldgraad. Dan moeten ze gewoon iets aan gaan doen. Een idee zou kunnen zijn om de activiteit in Brazilië te verkopen, maar dat draait op zich relatief goed, dus dat zou op zich ook wel zonde zijn om dat te doen.
Ik denk, maar hebben ze dat nodig voor de schuldpositie?
Ja, of ze moeten iets anders doen, maar ik denk dat het beste zou zijn voor Ontex dat ze een sterke partner zouden kunnen vinden om samen mee op te trekken. Nou, er is op dit moment lopen er gesprekken om Ontex over te nemen. Maar ik hoop gewoon dat dat doorgaat, omdat ik denk standalone het gewoon voor Ontex moeilijk zal zijn om op dit moment gewoon echt operationeel op korte termijn sterke verbetering te laten zien. Maar dan willen ze die schuldgraad omlaag brengen, dan zullen ze waarschijnlijk toch die Braziliaanse activiteiten moeten verkopen. En dan hou je natuurlijk een bedrijf over wat eigenlijk te klein is voor het tafellaken en te groot voor het servet. Ja, ik denk
maar gewoon, is het realistisch? Want de partij die nu interesse zou hebben, komt op dit moment als aandeelhouder onder andere GBL tegen. Er zit een Franse investeringsclub in.
Ja,
die zitten er op een stuk hogere niveaus in dan waar nu de koers staat. Dus als je over bepaalde premies zou praten, en ik noem wat een koers, een targetprijs van tussen de 9 en de 10 euro... Ik denk niet dat deze partijen daar nou warm voor lopen.
Nee, maar goed, je moet soms ook gewoon realistisch zijn. Er is in het verleden ook al interesse geweest voor Ontex. En toen is er een deal niet doorgegaan op substantieel hogere niveaus. Ook substantieel hogere niveaus dan ons kostenniveau. Ja, ik denk dat je ook soms gewoon realistisch moet zijn. De markt is veranderd. De situatie voor Ontex, ja, die hebben toch wel... Ja, het is toch wat meer low-end producten die ze maken. En die kunnen gewoon die hogere kosten niet doorberekenen. Ja, dan moet je misschien ook gewoon tevreden zijn met als iemand het voor misschien 9 of 10 euro zou willen overnemen. Ik bedenk ook, en als je ook gewoon kijkt naar wat er in de markt op dit moment ook te koop is. Ik zou er helemaal niet trouwig om zijn als iemand het op dit niveau uit zou nemen. Want we kunnen op dit moment ook voldoende alternatieven vinden van bedrijven die ook aantrekkelijk gewaardeerd zijn. En die ook gewoon flink koerstik om hun oren hebben gehad.
Ja. In ieder geval cijfers van onze grondstoffenspelers zijn bij 2 goed gevallen. Dan praat ik over Shell en OCI. Maar bij AMG, daar zagen we eigenlijk, er was al wat ingeprijsd. Terwijl ze toch weer een outlookverhoging, volgens mij de derde van het jaar. Dus het draait allemaal erg positief, maar de reactie was anders.
Ja, dat klopt. Ja, inderdaad, waar we bij Ontex de nadelen hebben van hogere grondstofprijzen, hebben we natuurlijk bij veel bedrijven in onze portefeuille juist voordeel van die hogere grondstofprijzen. Bij AMG, wat het heel erg ook moet hebben van de hoge prijzen van lithium en van vanadium onder meer, maar ook van andere speciale metalen. Op basis van de eerste kwartaalcijfers, die waren gewoon goed. Outlooksverhoging voor de tweede keer dit jaar. Alleen de markt reageerde negatief. En dat was met name op het feit dat de markt toch een beetje had rekening mee gehouden dat die lithiumactiviteiten te gelden gemaakt zouden worden of dat er een aparte beursgang zou komen. En voorlopig houdt AMG die activiteiten gewoon bij zich. En dat kan me eigenlijk ook wel voorstellen, want de vooruitzichten zijn gewoon heel erg goed. En dat je dus gewoon daarvan wilt profiteren, lopen nog wat investeringen. En dat je daar gewoon maximaal de waarde uit wil halen. En dat betekent niet per se dat je dat nu al naar de beurs moet brengen. Dus en ze hebben ook zelf al aangegeven dat alleen al de waarde van de lithiumactiviteiten van AMG, dat eigenlijk de volledige beurswaarde op dit moment van het gehele bedrijf omsluit. Dus ik denk wat dat betreft dat het gewoon een mooi bedrijf is om een portefeuille te houden. En we hebben eigenlijk van de koersdip gebruik gemaakt om de positie nog een keer aan te zetten.
Precies. Nou, we hebben rond iets boven de 40 euro iets afscheid kunnen nemen. En de onderkant 30 weer wat positie opgebouwd. Dus vooruitzichten zijn in ieder geval goed. Dus rustig aanhouden. We gaan richting het einde. Is er nog iets wat je zegt van, dat vind ik echt even belangrijk om te melden voor de luisteraar? Wat is een positie waar je zegt van, daar ben ik nog steeds heel erg vast op, ondanks alle geweld en turbulentie op de markten?
Nou je ziet op dit moment natuurlijk wel behoorlijk wat bewegelijkheid op die markt. Ook veel nervositeit, wat ook gewoon afleidt van eigenlijk de lange termijn ontwikkelingen die ingezet zijn. Dat is met name nog op het gebied van olie en gas. Dat daar de vooruitzichten gewoon nog steeds heel erg goed zijn. Dus de vraag is gewoon nog steeds stijgende. Het aanbod houdt dat op dit moment niet bij. De voorraden zijn laag. We kijken heel snel naar de oliemeesjes. Kijk je natuurlijk als Nederlander, ondanks dat Shell geen Nederlands bedrijf meer is, natuurlijk nog steeds snel naar een bedrijf als Shell. Maar ik denk ook dat het heel interessant is om naar een ander bedrijf te kijken in Europa. En dat is het Franse Total Energies. En dat is eigenlijk een beetje de tegenhanger van Shell. Maar dat is een bedrijf wat operationeel uiteindelijk al jaren heel erg goed doet. Een lage schuldgraad heeft. Ook heel erg goed weet te profiteren van de hogere gasprijzen. En het bedrijf doet ook naast een hoog dividend uitkeren ook eigen aandelen inkopen. En ik denk wat dat betreft dat een bedrijf is wat een mooie start heeft gemaakt dit jaar. En nog steeds hele goede perspectieven heeft. En de koers staat zo rond de 53 euro. Maar ik denk dat de fair value dik boven de 60 euro ligt.
Oké, hartstikke goed. Dankjewel, Mark. En iedereen bedankt voor het luisteren. En wij zullen in de maand juni zullen wij weer terugkomen met onze 5e podcast van het jaar.
Let op. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.